Goedemorgen, van harte welkom bij de Zuidoverkerk. Ik zal u de orde van dienst van deze tweede zondag van Advent voorlezen. In deze morgendienst is onze voorganger onze eigen predikant dominee Vogel. Het orgel dat zal worden bespeeld door Harry van der Velde. Voor het welkom zal de tweede adventskaars zal worden aangestoken. En dat zal Matthias Kouwerdis doen. Dan volgt welkom door de ouderling van dienst. En dan zingen we ter gedachtenis aan zuster Ali Katharina Etema. Staande gezang 139 vers 1 en 2. Ter nagedachtenis aan zuster Ali Katharina Etema. Zingen we psalm 139 vers 1 en vers 2. Dan volgen de mededelingen door de ouderling van dienst. En zingen we met elkaar uit psalm 91. Vers 1 en vers 5 uit de Oude Berijmen. Dan volgen stilgebed en votum en groet. En aansluitend erop zingen we gezang 122 in zijn geheel. Dus gezang 122 na stilgebed, votum en groet. Dan volgen de geboden. En na de geboden wordt het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier gelezen. Aansluitend daarop zingen we gezang 117, versen 1, 4 en 5. Vers 1, 4 en 5 dus van gezang 117, aansluitend op de lezing van het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Dan volgen de gebeden. En dan is het woord aan de zondagsschool voor het adventsproject. Vervolgens zal dan de schriftlezing plaatsvinden. En de schriftlezing is deze morgen uit Lucas 1, vers 26 tot en met 38. Lucas 1 dus, vers 26 tot en met 38. Dan gaan we met elkaar zingen, dan zingen we het kinderlied. Dat is als je veel van iemand houdt, heb je het mooiste wat je hebt, dat is heel gewoon. Kinderlied is als je veel van iemand houdt. Dan gaan de kinderen naar de zondagsschool. In de kerkzaal wordt het dan gecollecteerd. Doelen zijn kerk en kerkverband. En aansluitend op de collecte vindt de woordverkondiging plaats. Aanleiding dus van Lucas 1 vers 26 tot en met 38. En als thema boven de preek staat, geen woord krachteloos. Thema van de preek dus, geen woord krachteloos. Na de preek zingen we uit Psalm 19. Vers 4 en 5. Van 19 vers 4 en 5 na de preek. Dan volgen dankzegging en voorbeden. En daarop aansluitend zingen we als slotpsalm. Psalm 89 vers 1 en 8. Psalm 89 vers 1 en 8. Dus aansluitend op de dankzegging en de voorbeden. En besloten wordt met de zegen. Nou, vanaf hier wens ik u een goede en gezegende dienst.
Goedemorgen gemeentegasten. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Vogel ons voorgaat. Ik wil Matthias Kouwelius naar voren vragen om de tweede adventskaars aan te steken.
Mogen er twee kaarsjes aan, ons wachtwoord beloond. Het wordt steeds lichter in de kerk, het huis waarin God woont.
Dankjewel. In verband met de volgende mededeling wil ik u vragen om te gaan staan met iemand. Afgelopen woensdag is in de leeftijd van 87 jaar zuster Ali Catharina Etema overleden. In verband hiermee willen we zingen van Psalm 139, de verzen 1 en 2. De begrafenis van zuster Etema is op donderdag aanstaande om 14:00 in de Eshof. Na de afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren. Volgende week zondag mogen we in beide diensten het heilig avondmaal vieren. Om 14:30 is er een viering in Vredonk. En in verband met de viering van het avondmaal is er een bidstond aanstaande zaterdag om 19:30. In de avond. Op vrijdag 11 december hopen Corina Oudijk en Gobert de Jong in het huwelijk te treden. En na deze dienst kunt u koffie drinken. U bent van harte welkom. En wij willen nu Psalm 91, de verzen 1 en 5 zingen. En in tegenstelling tot op het mededelingenblad zingen we dat uit de nieuwe berijming. De kerkraad wenst u een goede en gezegende dienst toe.
bidden we nu in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kom tot ons, de wereld wacht, heiland, kom in onze nacht. We zingen gezang 122. Lees op deze zondagmorgen de geboden En het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier, een van de nieuwere formulieren, komen die twee dingen samen. En ik lees daarom ook het eerste gedeelte van het eerste nieuwe formulier. En daarna zingen we gezang 117, hoe zal ik u ontvangen? Vers 1, 4 en 5. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. In Matteüs 26 wordt de instelling van het heilig avondmaal als volgt beschreven. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hen die en zei, drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Christus wil dat wij deze maaltijd houden om zijn offer te gedenken. God de Vader zond zijn Zoon in deze wereld om Gods toorn voor ons te dragen. Daarom gedenken we tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging, zijn angsten in Gethsemane en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaren doodde, maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed dat aan de deurposten gestreken was. Bij de wetgeving op de berg Sinaï moest Mozes het volk met bloed van offerdieren besprengen. Ook bij de tempeldienst vloeide bloed om de zonde te verzoenen. Zo hebben wij het bloed van Christus nodig om gered te worden. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond dat bekrachtigd werd toen hij uitriep, het is volbracht. Wie bescherming zoekt achter dat bloed heeft versterking van het geloof nodig. De Heere gebruikt daarvoor naast het hoorbare woord ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. Voor hen die daarvan eten en drinken is zelf onderzoek nodig. Ten eerste zal ieder moeten beseffen dat hij schuldig is door het overtreden van Gods wet. Dat hij daardoor de vloek van God waardig is. En dat hij met berouw voor hem dient te buigen. Verder moet ieder zichzelf onderzoeken of hij de belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden vergeven zijn vanwege het offer van Jezus Christus. Ten slotte moet ieder zich afvragen of hij gezind is voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven God de Heere en zijn naaste te dienen en lief te hebben. Zij die deze gezindheid niet kennen, mogen niet aan het avondmaal deelnemen. En dat gaat dan voor hen, en dan volgen de 10 geboden, toegepast op onze tijd. Dat betreft allen die niet op de Heere alleen willen vertrouwen. Allen die hem op een andere manier dienen dan hij in de Bijbel beveelt. Allen die de naam van de Heere door vloeken of op andere wijze misbruiken. Allen die de kerkdiensten of de prediking en de sacramenten minachten. Allen die hun ouders of andere gezagsdragers niet eren. Allen die zich aan het menselijk leven vergrijpen of haat koesteren tegen hun medemens en zich niet willen verzoenen. Allen die getrouwd of ongetrouwd hun lichaam niet rein bewaren. Allen die zich oneerlijk verrijken of die verkwistend of gierig leven. Alle leugenaars en roddelaars. En allen die niet verlangen het kwaad tot in de wortel van hun hart uit te roeien. Zolang zij zich niet bekeren, moeten zij zich van het avondmaal onthouden, opdat Gods oordeel over hen niet zwaarder zal worden. Maar dat wil niet zeggen dat het avondmaal voor hen is die zonder zonde zijn. We zijn bij hem welkom als we onze redding bij Christus zoeken. Dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. Dan deelt hij het heil uit, vergeving van zonde en eeuwig leven. Dan ervaren wij door zijn geest de eenheid met onze gastheer, zoals Paulus daarover spreekt in de brief aan de Galaten. Hij schrijft, Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Die geest verbindt ons ook aan elkaar, want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. We hebben immers allen deel aan dat ene brood. Zo genieten wij aan de tafel van de Heere de voorrechten die wij nu reeds in Christus hebben. Daarnaast vestigt de avondmaalsviering onze aandacht ook op de toekomst. Paulus zegt immers dat wij de dood van de Heere moeten verkondigen totdat hij komt. We zien dan ook uit naar de wederkomst van Christus en naar de bruiloft van het Lam, waar hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Amen. Kom, Heer Jezus. Tot zover. Hoe zal ik u ontvangen? Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. We zijn er weer op deze zondagmorgen. U ziet ons hier zitten in de kerk. Of u ziet ons thuis zitten op onze stoel. Voor de kerktelefoon of voor het internet. U ziet ons. U kent ons. U kent ons als gemeente, als geheel. U kent ons ieder afzonderlijk. U weet waar we mee bezig zijn, wat de mooie dingen van ons leven zijn, wat de pijnpunten van ons leven zijn. U kent de moeilijke dingen van ons leven, u kent de zondige dingen van ons leven. U kent de dingen waar we in tegenstrijden tegen het kwaad en waar we opkomen voor het goede. U ziet alles van ons. En we willen u danken dat dat toch ook wel heel geruststellend mag zijn. Omdat we mogen weten van de Heere Jezus die naar deze wereld kwam. Want als Hij niet was gekomen, als u niet zelf de hemel had geopend, als u niet zelf uw hart had geopend, als u niet zelf naar deze wereld was gekomen om ons te zoeken en te redden dat wat verloren is, dan was het niet best als u alles van ons wist. Maar u kent alles van ons en u bent ons genadig. Dat is het evangelie. Terwijl we met van alles bezig zijn. U kent onze pijn en u wilt daarin genadig zijn. U kent ons verdriet en u wilt daarin genadig zijn. U kent onze schuld en onze zonde. En u wilt juist ook daarin ons genadig zijn. En u kent onze vreugde. En we zien dat als bewijs van uw genade. En u kent onze blijdschap in hierover en daarover. We prijzen uw naam vanwege uw genade. We mogen zomaar hier komen. Of we nu ons hart aan u hebben overgegeven of niet. En daar bidden we ook om. Of we dat ook mogen doen. Of u ons ontvankelijk wil maken voor u. Net als Maria, die uiteindelijk gewoon maar zei dat u het maar moest doen zoals het u goed dacht. Ze gaf zich over aan u. Geef dat wij dat ook mogen leren. Niet pas als we 90 zijn, niet pas als we 60 zijn, maar ook als we, net als Maria, zo'n jaar of 14, 15 zijn. En nog jonger, dat we vanaf ons begin. En dat onze ouders dat mogen leren en dat we elkaar daarin mogen voorgaan. In een leven in overgave aan u. Heere, maak ons zo sterk in u. En maak ons zo sterk op de plek die u ons geeft onder de zon. We danken u dat u ons hier samenbrengt. En we willen u ook samen danken voor het feit dat u onze zuster Ali Etema hebt thuisgehaald. De laatste dagen waren zwaar voor haar. We danken u dat het over mag zijn en dat ze nu bij u mag zijn, waar ze ook naar uitzag. We danken u voor het goede wat u in haar leven gewerkt hebt. Heren, en aanvaardt u ook onze dank daarvoor. We bidden voor haar broer en de verdere familie. Wilt u ook daar aanwezig zijn en geef ons donderdag ook een goed moment van afscheid. Heren, zegent u ons allen. Gebeurt van alles, dichtbij en ver weg. We kijken op tot u, die ons genadig wil zijn. En we kijken naar onszelf en we zeggen, hoe zal ik nou u ontvangen? Ook als we volgende week avondmaal vieren. Hoe wilt u nu zijn ontmoet? Geef dat we in stil vertrouwen ons aan u overgeven. Heren, zegent u ons en hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. Kom ik eerst even naar beneden, want ik mag iets uitleggen.
Ik mag iets uitleggen en... waar is Priska? Is Priska er? Ja, kom even. Je hebt een mooie tekening gemaakt volgens mij, Priska. Welke is dat?
Is dat achteraan?
Staat die achteraan? Oh, die kan niemand zien, denk ik. Maar als ik hem zo draai, moet hij wel blijven. Dat gaat niet helemaal goed. Blijft niet helemaal hangen, maar als we het even zo vasthouden. Waar gaat het over? Wil jij dat vertellen?
Dat de engel bij Maria is gekomen en dat ze, dan ziet dat ze echt zwanger raakt.
Ja, dat de engel bij Maria komt en dan vertelt, hè, van je zult zwanger worden... En een zoon waren. En hoe zal die heten?
Jezus.
Jezus, hè? De Heer Jezus die wij nu nog steeds mogen kennen, hè? Ja. En dan zegt Maria, dat wil ik niet, of zegt ze wat anders?
Eerst gelooft ze het niet, maar dan weet ze echt dat het waar is.
Ze weet echt dat het waar is. En ze gelooft het wel, hè? Nou, kijk, ook die tekening staat daar bovenop op. Kijk, zie je? Kijk, kunnen mensen het nog veel beter zien daar zo. Zie je? Nou... Dat is een andere. Maria, ja, dat is... Even kijken hoor, dat is een andere. Die heb jij niet gemaakt, hè? Ja, dat weet ik ook niet wie die gemaakt heeft. Even kijken, maar deze... Ja. Deze was het toch, hè? Ja, nou. Het verhaal is duidelijk. Jullie mogen naar de nevendienst. Of gaan we eerst nog... We gaan eerst nog een lied met elkaar zingen. Dankjewel, je mag gaan zitten. We gaan eerst nog een lied met elkaar zingen. En dat is het lied. En we zingen daar nu 2 coupletten van. Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt. Dat is heel gewoon. En dat zingen we. Nu zingen we er dus 2 coupletten van. En daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool. En dan wordt er hier in de kerk gecollecteerd voor de kerk en ons kerkverband.
Thank you.
gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. En we lezen Lucas 1, vers 26 tot 38. Lucas 1, vers 26 tot 38. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was. Uit het huis van David en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, gij begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouw. En toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden en ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn, dat is de tekst. En straks na de preek zingen we Psalm 19 en daarvan vers 4 en 5. Dit blijft ons laatst behoud, het woord van onze koning. Ik denk dat het iets is van alle tijden, maar het is zeker ook iets van onze tijd. Namelijk dat woorden, ja, die moet je altijd wegen. En daar moet je altijd over nadenken. Ja, hij zegt wel iets of zij zegt wel iets. Maar wat bedoelt ze nou eigenlijk? En wat wil die nou eigenlijk zeggen? De mensen gaan je woorden wegen. En ja, heel nadrukkelijk hebben we dat als je naar een uitzending kijkt van het journaal en er komen politici in beeld en dan denk je, nou gaat hij iets zeggen, maar je weet niet zeker wat hij nou precies bedoelt. Wat bedoelt hij nou eigenlijk? Hij zegt het niet zoals waarvan je denkt van, nou, oh ja, dat bedoelt hij nou. Hij onthoudt een verhaal en je denkt van, oh, maar wat zeg je nou? En wat bedoel je nou? Woorden zijn maar woorden vaak. En woorden, ja, zeggen we dan ook, woorden zijn maar woorden. Wat heb je eraan? Wat koop je ervoor? Een hele verademing als plotseling iemand een heel helder verhaal vertelt. Ook voor het journaal, hoewel je dan ook kunt nadenken van, en misschien een cynische gedachte krijgt van, ja, hij vertelt het zo helder, maar wat bedoelt hij nou eigenlijk? Dus we zitten zo meestal al te luisteren van, ja, hij zegt wat, maar, wat zit daarachter? Wat zit daarachter? Dat is niet alleen in de politiek zo. Hè? We doen er zelf ook allemaal aan mee. Als je op Facebook zet, je zet allemaal hele mooie verhalen erop. Mooie foto's met mooie opmerkingen erbij. En op een gegeven moment ga je denken van, Nou, het is daar zo geweldig allemaal. Zou het echt wel waar zijn? Dus je wordt een beetje cynisch over de dingen die je hoort en ziet. Over mooie dingen die getoond worden. En je denkt van ja, maar is dat het wel? Mensen zeggen het wel. Maar klopt het ook? Is het ook echt waar? Als we niet uitkijken, dan komt dat gif van dat cynisme er ook in als we het hebben over de Heere God. Hij zegt het wel, of ze zeggen het wel in de kerk. Ze zeggen het wel, maar klopt het ook wel? Natuurlijk mag je alles onderzoeken. En nou, dat zegt de Heer Jezus zelf ook. Dat je de schriften vooral moet onderzoeken. Maar er kan zomaar een zeker cynisme insluipen. Hè? Het staat er wel in de Bijbel, maar wat wordt er nou mee bedoeld? Wat is nu nog steeds waar? En je gaat pellen en puzzelen en pellen en je haalt er alles af. En dan denk je, wat blijft er nou over? Wat heb ik daar nou aan? Nou, als je met die gedachte vanmorgen naar de kerk gekomen bent, dan heb ik een mooi verhaal. Want dat verhaal van die engel en dat woord van die engel, onze tekst, is natuurlijk een heel ander verhaal dan we vaak meemaken en wat we tussen onze oren hebben. Prachtig dat in onze cynische tijd dat woord van die engel klinkt. Geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dat woord van God, hij zegt het. Je kunt erop bouwen. Geen woord zal onmogelijk zijn. Geen woord zal krachteloos zijn. Zo staat dat ook ongeveer in Genesis 18. Genesis 18, ja, Genesis 18. Dan is Sarah al op hele hoge leeftijd gekomen en Abraham ook. En dan komen er drie mannen bij de tent. En dan vertelt die ene, de Heere God, vertelt dat Sarah zwanger zal worden. En Sarah die is wel in de tent bezig met het eten te bereiden. Maar ondertussen heeft ze de oren wel open. En ze begint te lachen. Ze zegt, dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat zal echt niet gebeuren. En dan zegt de Heere God, waarom lacht Sarah? En Sarah zegt, ik heb helemaal niet gelachen. Ja, je hebt wel gelachen. Zou er bij de Heere iets te wonderlijk zijn? Zou er voor de Heere God nou iets onmogelijk zijn? Geen ding dat bij God vandaan komt is onmogelijk. Geen woord, en gemeente, daar gaat het om. Geen woord is zomaar een woord. Waarvan je denkt van, nou, ja, laat ik het eens van de andere kant bekijken. En dan moet het nog eens bekijken. Ik weet niet of het waar is. Ja, je moet het wel en je mag het wel van een andere kant bekijken. Maar dan net zoals dat je een diamant van verschillende kanten bekijkt. Die kleur zit erin, die kleur zit erin, die kleur zit erin. Je bekijkt het van alle kanten. Maar het is nooit een woord waarvan je zegt van, nou ja, oké. Ja, hij zegt het wel. Kijk er nog eens goed naar, maar uiteindelijk, ja, het is maar een woord. Het is net als een woord van een politicus, je weet niet wat je eraan hebt. En het woord van God is niet loos. Is niet foos. Hoef je niet tegen het licht te houden van, nou, gaan we eens kijken. Hoef je ook niet dus in twijfel te trekken. Geen woord, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En die engel Gabriël zegt dat tegen Maria en wijst op haar nicht Elisabeth. Kijk, Elisabeth, ze leek onvruchtbaar, hè? En ze was al op leeftijd gekomen. Maar God beloofde het en ze werd zwanger. En zo zal het ook met jou zijn. Je zult een zoon baren en hem de naam Jezus geven. Nou gemeente, ik denk als u straks, als jij straks de kerk uitgaat met dat woord alleen al, dat je verder kunt. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Wat God beloofd heeft, daar kan ik op aan. Daar kan ik op vertrouwen. Dat kan ik op echt vertrouwen. En als je zo de kerk uitgaat van God zegt iets en daar kan ik op bouwen. Maar dan hebt u een gezegende zondag, dat weet ik wel zeker. En een gezegend leven. Wat er ook is in uw leven. Het kunnen heel verdrietige dingen zijn. Het kunnen hele mooie dingen zijn. Maar dan heeft u een hele mooie zondag. En een heel mooi leven als je op God leert vertrouwen. Als je dat meeneemt, neem je genoeg mee. Nou ja, het eerste cynisme hoor ik alweer boven komen. Namelijk uit mezelf. Als er nou een engel bij mij in de kamer zou staan. Nou, dan zou ik dat ook wel geloven. Net als Maria. Dus dat eerste cynisme dat bij ons boven komt. Ja, kijk, als er nou een engel komt staan, dan geloof je toch alles, hè? En Maria gelooft ook alles maar omdat die engel daar staat. Nou. Vergis je niet. Er wordt nogal wat gezegd tegen haar, hoor. En dingen gezegd tegen haar die toch wel onwaarschijnlijk lijken. Niet alleen voor ons, maar dat was toen net zo. Ja, dat eerste, dat is duidelijk, hè? Wees gegroet. Ja, dat is net zoiets als goedemorgen, hè? Ave Maria, wees gegroet Maria. Nou, daar raak je niet van ondersteboven. Dat is de gewone groet, dat kan ze wel geloven. Maar jij bent gezegend onder de vrouwen. Nou ja, dan denk je, wat is een meisje? 14, 15 jaar. En iemand zegt opeens, je bent gezegend onder de vrouwen. En met andere woorden, je bent wel heel bijzonder. Nou ja, misschien is dat in onze tijd, daar zoeken we er allemaal naar. Hè? Je bent de eerste, er zijn allemaal competities tegenwoordig op tv ook. Van wie kan het beste zingen, wie kan het beste dansen, wie kan het beste dit. Nou, je bent opeens iemand, je bent een ster. Dus als Maria in onze tijd had geleefd, had ze misschien gedacht van misschien heb ik aan zoiets meegedaan. Maar toch wel wat, hè? Een gewoon meisje. 14, 15 jaar, opeens iemand die tegen haar zegt, gezegend ben je. En dan, de Heere is met je. Dat hoort zo. Wees gegroet, dat is gewoon. Begenadigde, de Heere is met je. Je bent gezegend onder de vrouwen. En even voor de duidelijkheid. Maria raakt daar wel van in verwarring. Maar dat komt niet omdat ze opeens een engel ziet. We weten ook helemaal niet hoe die engel eruit zag. Hè? Van de week hadden we op catechisatie. Laatste stukje uit Jesaja 6. En dan ging er over serafs. Nou, serafs was ook een soort engel. Die had 6 vleugels. Met 2 bedekten zijn gezicht. Met 2 bedekten zijn voeten. En met 2 vlogen zijn staart. Een soort engel. Maar... ja, er staat hier niet bij dat Gabriel een seraf was. Met 6 vleugels. En ja, we weten helemaal niet hoe een engel eruit ziet. Heeft een engel wel vleugels? Hè? Ik herinner me een plaatje uit de kinderbijbel van ons vroeger. Er stond er inderdaad een ja, haast een blonde jonge man, zou je haast zeggen. Met grote vleugels. Maar dat staat er ook niet. Hè? Engel is gewoon het woord voor bode, boodschapper. God stuurde iemand. En hoe die eruit zag, dat weet ik niet. En waar Maria was op dat moment, staat er ook niet. Maria komt opeens iemand tegen. Iemand komt naar Maria toe. En ze zegt niet, oh, dat is een engel, nu geloof ik alles wat er gebeurt. Helemaal niet. En ze had natuurlijk ook heel, heel cynisch kunnen reageren van, nou ja, is de Heere met me. En ja... of zoiets van, nou ja, wat kom je nou weer doen? Hè? Wat zeg je nou weer allemaal? Maar luister nog eens wat meer wat die engel tegen haar zegt. En dat is niet dat ze dat gelooft omdat het een engel is. Want ze weet nog steeds niet dat het een engel is. Of ze weet niet wat een engel is. Of ze weet niet hoe een engel eruit ziet. Maar het gaat over die dingen die hij zegt. Wees niet bevreesd. Je hebt genade gevonden in Gods ogen. En... je zult zwanger worden en een zoon baren en je zult hem de naam Jezus geven. Zwanger worden en een zoon baren, ja. Nou ja, Maria die was ondertrouwd, hè. Zeg maar een soort uitgehuwelijkd aan Jozef. Ze wonen nog bij haar ouders thuis. En het zou niet lang meer duren of ze zou naar Jozef gaan. Dus zwanger worden, dat zou best kunnen. Je zult zwanger worden en een zoon baren En u zult of u moet hem de naam Jezus geven. Nou ja, oké. Wel een vreemd verhaal. Maar het wordt nog vreemder. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Zo groot zijn, heel belangrijk dus. En de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Zoon van de Allerhoogste, van God zelf. Hoe zal het zijn? Hoe zal het gaan? Zoon van de Allerhoogste. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Van zijn vader David. Uit het geslacht van David. Ja, dat weet Maria wel. Dat weet Maria wel. Maar het is een bijzonder verhaal, je zou het maar horen. En hij zal over het huis van Jacob, niet alleen over het huis van David, maar nog verder terug. Het huis van Jacob, het huis van Israël, over heel Israël. Heersen, koning zijn. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Eeuwig koninkrijk, staat daar niet iets van in Jesaja? Hoe reageert Maria daar nou op? Op die belofte van de Messias. Nou, ik denk, en dat hoor je erin. Of dat hoor je er niet in, maar daarom hoor je het er juist in. Ze begrijpt wel enigszins wat die engel zegt. De zoon van David, de Messias van Israël, de Messias van Jacob. Niet alleen van de twee stammen, maar van het hele volk van Israël. De Messias. Blijkbaar. Dat begrijpt ze wel, maar nee, blijkbaar wist ze wel wat van de Bijbel. Blijkbaar wist ze ook wel wat van de toekomst voor haar volk. En dat vind ik nou zo heel, heel mooi. Iemand van 14, 15 jaar. Die dat soort dingen weet. Die dat soort dingen gewoon weet. Die weet wat het is om in geloof je weg te gaan. Ik vind het prachtig. Want daar is er niets van ondersteboven. Hè? Waar ze van ondersteboven is, of waar ze iets over vraagt is. Dat is het weer, waar iets over vraagt is. Ik ben niet getrouwd. Hoe moet dat? Hoe gaat dat? Wat moet er gebeuren? Maar dat andere, dat aanvaardt ze. Over de Messias, over de koning. Over zijn koningschap dat geen einde zal hebben. Over de grote toekomst. En dan lijkt het wel alsof ze iets van die vroomheid heeft gekregen die niet geconcentreerd en niet gefocust is op zichzelf. En niet op haar eigen beleving en eigen wat vindt ze het allemaal en wie mag ze allemaal zijn. Maar dat haar geloof juist gericht is, dus niet op zichzelf. En dat is zo belangrijk, hè, dat het niet op jezelf gericht is. Maar dat de hoop gevestigd is op wat God zegt. Op Gods nieuwe wereld. En daarom op het leven in geloof, hoop en liefde van alle dag. Met een open oog en een open hart voor een ander. Maar ook in dat vertrouwen. Nou, misschien lees ik er te veel in, maar dat is nou juist wat het geloof is, hè. Ze weet het. Maria weet dat. Weet van de Messias. Weet van de toekomst van haar volk. Weet van God. En dat vormt haar leven. Dat bepaalt haar leven. En je zou hopen dat we dat allemaal zouden hebben. En dat je dat ook volgende week bij het avondmaal hebt. Dat je niet zozeer let op wat je allemaal zelf hebt. En wat je zelf allemaal aan kunt brengen. En wat er allemaal voor gevoeligheden bij jezelf zitten. Maar dat je let op wat God doet. En God belooft. Zodat als een engel bij u, bij jou naar binnen zou komen en zou zeggen van over 9 maanden komt Jezus terug. Dat je zou zeggen, eindelijk. Dat je dat zou zeggen, eindelijk. Dat mag wel eerder. Begrijp je? Daar gaat het om. Dat je meegenomen wordt in dat hele grote verhaal van de Heere God. Van de schepping, van de zondeval. En tot in het nieuwe Jeruzalem. En van dat nieuwe Jeruzalem dat op de aarde neerdaalt. Dat grote verhaal. Dat je zegt van, dat heb ik gehoord. Dat heb ik gehoord. En daar leef ik uit. En daar vertrouw ik op. Al met al kun je dus niet zeggen van ja, als ik een engel zou zien, dan zou ik het ook allemaal zeggen. Maria deed het ook niet allemaal even gemakkelijk. En ze deed het ook niet allemaal even gemakkelijk met een engel. Maar ze heeft een heel praktische vraag. Heel praktische vraag. Geen theoretische vraag. Van je zegt het allemaal wel, maar enzovoort. Geen ongeloofsvraag. En daar neigde Zacharias toe. Maar gewoon een heel praktische vraag. Ja, ik ben ondertrouwd met Jozef. Ik ben uitgehuwelijk, maar ik woon nog thuis. Ik heb geen gemeenschap met hem. En daar hoef je geen cynische opmerkingen over te maken. Maar hoe moet dat dan? Moet ik dan de regels overtreden? Moet ik dan, of moet ik wachten tot, enzovoorts. En dan vertelt die engel dat, Gabriel, dat niet hoeft. Maar dat hij of zij, en daarom zongen we Psalm 91, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En zo zegt die engel dat ongeveer. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. God zelf, Gods almacht, zorgt ervoor. Dat is voor God niet onmogelijk. Net zo min als dat het in een andere situatie voor Elisabeth onmogelijk was. En wat zegt Maria? Eigenlijk zoiets als, tot uw orders, hè? Zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschieden naar uw woord. Ze had ook kunnen zeggen, merkwaardig verhaal. Dat gelooft niemand. Ook ik niet trouwens. Had ze kunnen zeggen. Ook twee mensen van toen wisten heus wel waar de kinderen vandaan kwamen. Heus niet uit de lucht. Maar die woorden, die slaan in bij haar. Nou ja, inslaan, dat is ook weer zo'n verkeerd woord, want dan ga je denken van ja, God sprak met zoveel kracht op haar in, dat ze het wel moest geloven. En als God het nou met zoveel kracht bij mij zou doen, dan zou ik het ook wel geloven, maar zo staat het er ook weer niet. Hè? Ze slaan niet in, ze worden aanvaard. Als ze zouden inslaan, zou je zeggen van God heeft zoveel geweld moeten gebruiken. Een hele legermacht aan engelen moeten gebruiken, die allemaal stonden te zingen. Nee, er staat gewoon een manspersoon. In de kamer of waar dan ook. En hij zegt wat. En het wordt aanvaard. Heel gewoon. Zoals het ook het allermooiste is. Als dat geloofsvertrouwen iets heel gewoons voor je gaat worden. En dat hoor ik natuurlijk ook wel vaak. Heel veel mensen zeggen, geloof is bij mij heel geleidelijk aangegaan. Dat ik ben gaan geloven, dat is niet iets van een heel grote verandering in mijn leven geweest, maar dat is zo'n geleidelijk proces geweest. Ik zou zeggen, dank God daarvoor. En aanvaard het. En aanvaard ook dat woord van God. Dat woord dat aan Maria, tot Maria kwam. Over de Messias, over Christus Jezus, de komende vredevorst, die kan gebieden, de vrede op aarde. En in uw ziel. In mijn ziel? Vrede? Maar waarom niet? Waarom zou het bij u niet kunnen? Waarom zou u geen vrede kunnen hebben in uw hart, in uw leven? Bedenk eens één goede reden waarom God dat niet zou willen geven. Rust in jouw ziel. Ik vraag het wel eens aan mensen, maar ik heb er nog nooit een goede reden gehoord. Nog nooit één goede reden gehoord. Dat God niet zou willen geven die rust en vrede ook bij u. Het woord van God zal niet krachteloos wezen. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Geen ding. Ja, wel even uitkijken. Hè? Je kunt natuurlijk zeggen van geen ding kan bij God onmogelijk zijn. Maar je kunt natuurlijk wel onmogelijke dingen met dat woord van God doen. Dat kan natuurlijk wel. Zoals dat vroeger nog wel eens gebeurde. Dat mensen zeggen, heb je al een tekstje gekregen? Heb je al een bewijsje gekregen? Of tegenwoordig zeggen we dan, ja, de Heer gaf me dat in mijn hart, hij gaf me dat in mijn hart. Als we zeggen, praat daar vooral over. Hè, wat is je eigen hart en wat is je eigen gedachte, je eigen wens? Hè, voor de Heere God is niets te wonderlijk, dat is waar. Maar je moet niet te wonderlijk met zijn woord omgaan. Ik zeg niet dat het niet kan, maar praat erover. Maar het gaat over iets heel anders eigenlijk. Over iets veel belangrijkers, iets veel fundamentelers. Namelijk dat je een andere houding krijgt ten opzichte van wat de Heere God zegt. Dat je je leven daarop houdt. En dat je niet gaat cynisch zitten luisteren van ja. Maar dat je je leven daarop bouwt. Op dat werk van de Messias. Op dat kruis van Golgotha. Op zijn belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Op zijn belofte dat hij ons met hem alle dingen zal schenken, zoals Paulus dat zegt. Op zijn belofte dat niets ons kan scheiden van zijn liefde. Op zijn belofte dat hij een verzoening is voor onze zonden. En niet alleen die voor ons, maar die voor de hele wereld. Op zijn belofte dat je volgende week met Christus Jezus zelf gevoed en gesterkt wordt. En dat je daarop zegt. Mij geschieden naar uw woord. Zie de dienares van de Heere. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En dat je in vertrouwen leeft. Niet in cynisme. Ja, controleren zeggen we dan, hè? Dat is beter. Nou, ik zou zeggen, controleren is goed. Maar vertrouwen naar God, dat is het beste. Want uiteindelijk is dat ook het enige waar je door kunt leven. Ons enige behoud. Dat woord, het pure woord, die pure belofte van God. Van onze grote koning. Amen. We zullen samen danken en bidden. Heere God in de hemel, en zo is het ook dat dat ons laatst behoud blijft. Het woord van onze koning. En we bidden, geef dat we dat mee mogen nemen naar ons huis. Dat dat inderdaad ons laatst behoud is en dat we daar ook van zullen leven, van uw woord. Dat meer is en belangrijker is dan wat dan ook in ons leven. En dat we iets van Maria mogen hebben. Mij geschieden naar uw woord. En dat we zo veel meer van haar zullen hebben. Dat dat ook een deel van ons bestaan is. Dat dat nou juist ons leven is. In vertrouwen op uw leven. En dat we zo ook mededeelzaam daarvan zullen zijn. Naar anderen toe. Heere, we danken u voor het evangelie. Het evangelie voor Maria. Voor mensen van vandaag hier in deze kerk. Het evangelie voor mensen van deze wereld. We danken u dat u uw zoon gezonden hebt. En dat uw zoon nog steeds onder ons is. En dat hij volgende week de tafel laat aanrichten. En dat we mogen eten en drinken van wat hij te geven heeft. Zichzelf. Geef dat we in vertrouwen zullen gaan. En dat we zo ook in vertrouwen weer verder zullen gaan. We danken u voor alles wat u ons gaf, ook vanmorgen. We willen ook bidden. We denken aan de zieken van de gemeente. En we bidden voor onze broeder Wim Huizer en onze zuster Lies Mol in het zorghotel. Wees u met hen en zegent u hen, ieder op zijn eigen manier. U weet wat Wim nodig heeft en wat onze zuster Lies Mol nodig heeft. Draagt u hen. Wees u ook bij onze zuster Nelemans, die steeds wel merkt dat het ouder worden niet vanzelf gaat en die u nodig heeft. Wilt u met haar meegaan? We willen bidden voor Laura Dumitrascu, die deze week 15 jaar is geworden. En we willen u danken voor uw zorg, ook al is de zorg voor haar ook groot. We bidden van u, wees u met haar, ook in het komende jaar. We weten nooit wat het brengt. En we weten nooit wat de toekomst voor ons allen zal zijn, maar ook niet voor haar. Geeft u kracht en moed voor allen die haar ondersteunen, haar ouders en anderen. En zegent u ook haar diep van binnen. We danken u voor al het goede wat ze mag geven. Danken u voor al het goede dat ze mag ontvangen. We willen ook u danken als we na een lange periode van werkloos te zijn weer werk hebben ontvangen. En we willen u danken daarvoor. En we danken u zo ook samen met de familie Kouweleers dat dat nu het geval mag zijn. En dat er weer toekomst mag zijn ook voor hem hier in het werk. En we danken u voor uw goede zorg in dat gezin. U maakt uw belofte waar. En we danken u daarvoor. We vragen van u, wees u ook vanmiddag bij de buurtlunch. Wees u ook daar aanwezig en geef dat uw woord mag klinken. We bidden voor de jeugdalfa die nog altijd gehouden wordt. Wees u ook daar aanwezig en wijst u de weg, ook als ze onderzoeken hoe ze verder moeten gaan en mogen gaan met elkaar. Wees u ook daar aanwezig. Brengt u ons ook vanmiddag samen. In dienst met en voor onze jongeren en voor de hele gemeente, wees u ook daarbij aanwezig. En geef dat we uw woord mogen begrijpen. En dat we niet alleen maar een mooie of een leuke dienst hebben, maar dat we mogen merken dat u er bent. En dat u met ons mee wil. En dat u met ons meegaat. En dat u voor ons uitgaat. En dat we u mogen volgen. Wees u zo met ons en hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. We zingen ons slotlied en dat is Psalm 89, vers 1 en vers 8. Psalm 89, vers 1 en 8.
Ga daarom dan ook heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.